wat ik altijd voor mensen met Indonesische en Indische roots hoop in Nederland is dat ze het wat meer zichzelf durven hebben. Want het gaat altijd over de ander en de ander voorzien van lekker eten en muziek en dat iemand anders het goed heeft. Alleen daardoor verschuif je ook de hele tijd de focus naar anderen. Ik heb dat ook heel erg geleerd, dus het duurde voor mij heel lang voordat ik iets over mezelf durfde te schrijven. En ik hoop gewoon dat mensen zichzelf iets meer als een waardevol verhaal zien. En dat gebeurt echt veel te weinig.
Welkom bij deze bonusaflevering van de podcast Indisch en Indonesisch. En in deze aflevering spreek ik met schrijver en theatermaker Melissa Knollenburg over haar voorstellingen Jam Karet, De Tijd is van Rubber en Sikancil en de Tijger. En ons gesprek gaat onder meer over verbinding, tijdsbeleving en het belang van verhalen vertellen. We praten over Sikancil, het kleine dwerghertje waar Melissa op jonge leeftijd al kennis mee maakte en die nu een centrale rol speelt in haar familievoorstelling Kancil en de Tijger. En verder spreken we over het leven tussen twee culturen en de verschillende Indonesische elementen in haar werk. Wat wilde Melissa en haar medeschrijvers bereiken met Kancil en de Tijger? Waarom vindt zij het zo belangrijk om familieverhalen te delen? En hoe interpreteert zij het idee van Jam Karet, rubberen tijd, in haar gelijknamige voorstelling? En als je deze podcast vrij snel na de lancering, dus begin december 2025, beluistert, dan is er nog tijd om kaartjes te kopen en de voorstellingen live te zien. Misschien een goede tip voor de feestdagen? Let op, deze aflevering is nu een bonusaflevering bij seizoen 1, maar zal straks het begin vormen van een nieuw seizoen van Indisch en Indonesisch. Seizoen 2 dus. Ik heb al een aantal mooie interviews in de koker zitten, maar ben nog op zoek naar nieuwe stemmen en projecten met een link naar Indonesië, Indisch zijn of bijvoorbeeld de Molukse, Papua of Chinees-Indonesische gemeenschap. Werk jij ergens aan of ken je iemand met een mooi verhaal of initiatief? Laat het me weten in mijn Facebookgroep Indisch en Indonesisch of via Instagram @IndischIndonesisch. Alvast bedankt. Voor nu, geniet van mijn gesprek met Melissa en vergeet niet dat je nog kaartjes kunt kopen. In de show notes staan alle details. En als je gaat of al geweest bent, laat je me weten wat je van de voorstelling vindt. Ayo, kita mulai. Dag allemaal, selamat datang. Welkom bij de podcast Indisch en Indonesisch. En vandaag ben ik erg verheugd dat ik hier deze podcast mag delen met Melissa Knollenburg. En jij bent, als ik het goed heb, schrijver, theatermaker en sinds kort regisseuse, zeg ik dat oké?
Okay? Ja, zeker, dat klopt.
Dus nou, van harte welkom bij de podcast. En fijn dat je vroeg je bed uit wilde komen, want we hebben natuurlijk een tijdsverschil hier met Bali. En dat je even tijd wilde vrijmaken voor deze podcast. En zeker omdat je het waarschijnlijk, dat stel ik mij zo voor tenminste, heel erg druk zal hebben. Want op dit moment lopen er niet slechts één, maar zelfs twee theaterproducties waarbij jij de drijvende kracht, of in ieder geval één van de drijvende krachten ben, denk ik. Namelijk Kancil en de Tijger. Hè? En Jam Karet, De Tijd is van Rubber. Dus nou, daar gaan we het natuurlijk vandaag uitgebreid over hebben. En in jouw voorstellingen, althans wat ik ervan heb gezien, ik zie theater gemengd met muziek, een soort van poëtische lading soms en af en toe ook Indonesische elementen of uit de Indonesische cultuur. En ook speel je denk ik met het idee van dat leven tussen twee culturen of misschien in een soort van derde ruimte. Dus dat zijn allemaal onderwerpen waar mijn luisteraars erg in geïnteresseerd zijn. Dus nou, nogmaals van harte welkom. En voordat we zeg maar wat dieper op alles ingaan, zou je jezelf nog heel even kunnen voorstellen? Misschien heb ik iets vergeten.
Ja hoor, dankjewel. Fijn om hier te zijn. Mijn naam is dus Melissa Knollenburg inderdaad. En ik ben toneelschrijver, dichter en regisseur. En ik hou me inderdaad bezig met de biculturele Nederlander. Met verschillende culturen en dan focus ik me inderdaad vooral op Indonesisch, Nederlands, Indisch. Eigenlijk die twee groepen.
Ja, en je hebt zelf ook Indonesisch bloed?
Ja, van mijn moederskant. dat klopt.
Ja. En ja, om te beginnen bij Kantjil en de tijger. Hè? Mm-hmm. Interessant dat je het personage van de Kantjil, dat je die gebruikt in je stuk. En voor de mensen die even vergeten zijn, wie was ook weer Kantjil? Dat is een dwerghertje dat in allerlei situaties terechtkomt. En dan, het is echt maar een klein hertje, maar heel vaak wint hij het van de grote tegenstander. Hè? Van de boeaja, de krokodil of de tijger dan, neem ik aan in dit geval, hè? De harimau. Ik las ergens dat jij via je oma op het spoor van de Kantjil bent gekomen. Zou je daar iets over kunnen zeggen?
Nou ja, inderdaad. Ik vond het boekje Kantjil en de Tijger toen ik volgens mij 6 of 7 was in een tweedehands winkel. En ik was altijd op zoek naar boekjes al toen ik heel klein was. En toen vond ik Kantjil en de Tijger en toen was mijn moeder zo... Ah ja, natuurlijk Kantjil. Natuurlijk pak je die eruit.
Ja.
Dus die heeft mij dat voorgelezen. En het is eigenlijk toen ik klein was echt een soort superheld voor mij geweest.
Dat hij zo klein was en toch altijd zichzelf en anderen wist te redden. Of...
Ja, ik vond het gewoon wel een heel goed idee dat het kleinste diertje in de jungle het altijd wint. En mijn moeder zei ook altijd daarvoor al, wie niet groot is moet slim zijn. Nou ja, dat soort uitspraken waren al heel erg in de familie. En daardoor, eigenlijk door het lezen van Kantjil, kon ik met mijn oma wat meer gesprekken voeren over Indonesië en hoe het voor haar was om in Nederland te zijn.
Ja. Had je altijd het idee van, nou, ik wil hier iets mee doen in mijn voorstellingen met Kantjil? Was het omdat, dit is een familievoorstelling, hè?
Ja, dit is een 8+ voorstelling. Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik was het zelfs een beetje vergeten. En ik weet nog wel dat ik tijdens de kunstacademie, dus ik heb schrijfopleiding gedaan in Utrecht op de kunstacademie. En toen was er in een moment met een soort tijdens een workshop een keer dat je ineens de vraag moest beantwoorden wat je favoriete boek was als kind. En ik weet nog dat ik toen meteen zei Kantjil de Tijger. En dat ik toen ook schrok voor mezelf. Dat ik dacht, oh ja, dat boek, dat ben ik vergeten op die verhalen.
En daar dan de meeste reacties van, wie is dat? Of...
Nou, er zaten best wel wat mensen met Indonesische roots op die opleiding. Dus dat was ook heel grappig dat we daardoor ineens elkaar vonden.
Oh, leuk. Ja.
Dat was een grappig moment. Dus daar zaten wel 3 of 4 anderen tijdens mijn tijd daar ook op de opleiding. En toen vroeg de toneelmakerij, want ik heb dit stuk niet alleen geschreven. Ik heb het samen met Paulien Geerlings geschreven. Schrijver ook en dramaturg. En de toneelmakerij, de regisseur van deze voorstelling, die kwam eigenlijk met deze verhalen. Omdat hij het weer bij zijn ouders volgens mij op zolder vond. En toen was ik zo, ja natuurlijk Kantjil, natuurlijk moeten we daar iets mee. En in mijn tijd in Indonesië zag ik ook steeds eigenlijk Sang Kantjil. Wat er nu nog ook aan verhalen is en een soort gemoderniseerde versie. Zag ik steeds voorbij komen. Dus toen dacht ik al, oh wat grappig dat nog leeft hier.
Ja.
Dus het was een soort voorteken of zo.
Ja, en heb je ook zeg maar speciaal voor, nou ja, zo'n dier, dat spreekt natuurlijk ook aan en ook jongeren en zo. Heb je speciaal ervoor gekozen om zeg maar, want het verhaal gaat ook over het kolonialisme en dergelijke. Om zeg maar zo'n wat zwaarder onderwerp wat luchtiger te maken, zeg maar ook voor, wat jongeren, het jongere publiek. Of ging het je meer om wellicht... Je hebt natuurlijk die machtsomdraaiing. Hè? De kleine Kantjil die het wint van de tijger. Je zou daarin kunnen lezen. Hè? Indonesië. Niet dat Indonesië kleiner is. Maar gewoon het omwentelen van de macht en zo. Heb je daar nog mee gespeeld? Of zit ik gewoon nu veel te ver te denken?
Nee, zeker. Dat is helemaal de insteek geweest eigenlijk. Dus toen Paul dit vroeg, Paul Knieren is de regisseur. Toen dacht ik, ja natuurlijk, daar kan ik meteen heel veel mee. Want dit was mijn ingang in mijn cultuur, echt als 7-jarige droppie, zeg maar, was Kantjil mijn ingang om verhalen te vragen eigenlijk aan mijn oma over Indonesië en hoe het daar was en hoe ze daar heeft geleefd. Zij is pas rond haar 30ste naar Nederland gekomen, dus vrij laat.
Ja.
En ik dacht, volgens mij kan ik die ervaring die ik zelf als kind gehad heb heel goed omzetten in theater met Paulien samen. En toen hebben we Studio Figuur, dat is een poppenspelersgezelschap. Die hebben een hele mooie pop van Kantjil gemaakt. En nou, de eerste keer dat ik dat zag, was het echt een soort jeugddroom die uitkwam. En toen dacht ik wel, ja, die, het is eigenlijk best een grote pop. Dus het is niet echt een dwerghert in de voorstelling. Zo wordt er wel over gesproken overigens. Maar hij is gewoon groter. Een soort grote knuffel. En ik dacht toen die pop, toen zij die pop aan het ontwikkelen waren. Oh ja, dit klopt heel erg. En dit is inderdaad de manier om kinderen te verbinden aan grote thema's. Waarvan wij als volwassenen soms denken dat ze te zwaar zijn voor kinderen. Alleen als, ik weet nog heel goed dat ik zo klein was en dat ik echt snakte naar uitleg. En naar begrip van waar ik vandaan kwam ook. En ja, zeker omdat ik al heel jong hoorde van, al heel jong vragen kreeg van ja, mensen op straat. Maar ook vrienden van mijn ouders en zo van waar kom jij eigenlijk vandaan?
Ja.
Die vraag kende ik toen al. Dus het was voor mij een goede manier om de cultuur te leren kennen en ook de geschiedenis. Ook de oorlog, de Tweede Wereldoorlog in Indonesië, daarover te horen. Vervolgens de onafhankelijkheidsoorlog daarna. En hoe dat voor mijn oma, die was tiener toen, hoe dat voor mijn oma geweest was en zo. Daar begon ze toen wel langzaam over te vertellen. En ik was daar als kind eigenlijk helemaal niet bang van. Dus ik wilde eigenlijk die ervaring van je cultuur leren kennen via een soort fabeldier, of fabelvertelling, dat aan de kinderen nu geven.
Ja, mooi. Ja, want dat sluit ook aan bij mijn volgende vraag eigenlijk. Want ja, ik zei al, ik woon op Bali, dus ik kan helaas jouw voorstellingen niet live zien. Maar in het persbericht las ik van, ja, kun je te oud zijn om vroeger nog een plek te geven of te jong voor de geschiedenis van je eigen familie? En je zegt dus eigenlijk, nou ja, ik kon daar ook heel goed mee omgaan. En die kantje was gewoon een mooie, mooie insteek, mooie kapstok om iets aan op te hangen.
Ja, klopt. Dat zijn inderdaad de twee doelgroepen eigenlijk die we veel in de zaal zien. Dat zijn mensen die hier zelf als jonge mensen of als jongvolwassenen gekomen zijn. Die met hun kinderen en kleinkinderen eigenlijk naar de voorstelling komen. Dus verschillende generaties in de zaal die niet alleen door deze voorstelling, maar ook door verschillende andere voorstellingen met elkaar in gesprek kunnen gaan over wat er nou gebeurd is. En waarom ze niet over de geschiedenis willen praten. Ja, klopt. Het hele intergenerationele. Ja. Niet alleen trauma, ook gewoon mooie verhalen die ook niet gedeeld worden.
Ja, want dat zeg je ook ergens, hè? Ik had het ergens opgetekend van, je gaat niet alleen dood als je niet eet, maar ook als je niet praat.
Als je niet dus praat,
ik, ja. Dat is geloof ik een van de belangrijke dingen die je misschien wil tewerkstelligen met dit stuk ook.
Ja, zeker. Wat Pauline en ik samen eigenlijk als doel en samen met Paul, de regisseur, we zijn daarin echt met z'n drieën opgetrokken om een soort doel voor de voorstelling op te schrijven. En het doel is echt om eigenlijk die verschillende generaties en de mensen die er nu nog zijn, die misschien als kind de Tweede Wereldoorlog in Indonesië hebben meegemaakt, om die met elkaar te laten praten, omdat je denk ik ook samen iets kunt helen in de familie.
Ja, absoluut.
En de stilte kunt doorbreken.
Ja, met elkaar laten praten, zolang het nog kan natuurlijk, nu die generaties er nog zijn. Ja, excuus, ik haal jou er steeds uit, maar ik begrijp dat het natuurlijk een collectief is.
Moet dat soms even zeggen.
Ja, absoluut.
Per voorstelling is dat verschillend.
Ja, natuurlijk. Ja. En ik zag dat je ook Wayang Kulit gebruikt, dus de schaduwpop. En ik vroeg me af, is dat eigenlijk, misschien denk ik daar heel naïef in, is dat misschien spontaan zo ontstaan dat je toevallig die kantje voor een licht hield of zo? Of was dat altijd al het idee in de opzet?
Nee, daar zit een flink ontwerpersteam achter. Dat is niet. Nou, trouwens, we hebben wel. Ik moet het even terughalen, want ik heb dit stuk natuurlijk 2 jaar geleden geschreven. Hè? Dat duurt een hele tijd voordat het op het toneel komt. Maar wij hebben schaduwspel eigenlijk wel meteen meegenomen in de voorstelling. Ook omdat het dan in de nacht is. En het gaat over Indra en haar oma ligt op sterven, maar al wekenlang. En die oma heeft een laatste wens. Zij gaat eigenlijk met haar kleindochter in gesprek om die laatste wens uit te spreken. En in de nachten doolt die oma door dat huis waar Indra, dus de jongste kleindochter met haar familie, eigenlijk aan het waken is. En we wilden iets met schaduwspel en ook een beetje de enge kant daarvan.
Ja, toch het idee van donker licht en dergelijke.
Ja, maar dat is eigenlijk niet zo spontaan ontstaan, hoor. Dat is gewoon bedacht aan tafel.
Ja, jammer. Had gekund.
Maar het is maar wel zo dat...
Het ziet er zo prachtig uit.
Ja, ja. Nee, maar het is heel, heel bewust gekozen eigenlijk. En onze ontwerpers hebben ook in Indonesië trainingen gehad eigenlijk om dat te maken.
Oh, prachtig. Ja. En ook met hele mooie muziek erbij, hè? Hebben ze ook daar geleerd wellicht?
Ja, in Indonesië, maar ook in het Gamelanhuis in Nederland werken een aantal van onze componisten. Jordi Sanger heeft een nummer gecomponeerd, die is van Nusantara Beat. Een band die helemaal Indonesisch-Nederlands gemengd is, zeg maar, in Nederland. Ja, dus er zijn eigenlijk heel veel verschillende mensen bij betrokken geweest die allemaal een verbinding hadden zelf, of in het team een verbinding hadden met Indonesische cultuur.
Ja, dat vroeg ik me dus af. Van waren er inderdaad veel mensen met de Indonesische cultuur die zeg maar hun stempel hebben gedrukt op het eindresultaat?
Ja,
maar dat was
zeker.
Zo, inderdaad. Ja,
dus, ja okay. gelukkig. Want ik wil het in theater nooit alleen doen.
Ja,
en het is
heel fijn
dat er verschillende mensen zijn met dezelfde cultuur om het eigenlijk vanuit verschillende disciplines te voeden.
Ja, ja zeker. Ja, mooi. En ja, als je hoopt dat gesprek een beetje, en als gezinnen zeg maar na afloop één gesprek hebben met elkaar, zeg je dan van nou, ik zou graag willen dat het daarover gaat? Of heb je juist zoiets van nou, ik vind het ook juist leuk als al die kleine verhaaltjes zeg maar bovendrijven. Je zei al eerder, het hoeft niet alleen maar zwaar te zijn, het kunnen ook de mooie verhalen zijn. Had je daar ideeën over toen je begon? Of?
Ja, ja, wat ik altijd voor mensen met Indonesische en Indische roots hoop in Nederland is dat ze het wat meer zichzelf durven hebben. Want het gaat altijd over de ander en de ander voorzien van lekker eten en muziek en dat iemand anders het goed heeft. Alleen daardoor verschuif je ook de hele tijd de focus naar anderen. Ik heb dat ook heel erg geleerd, dus het duurde voor mij heel lang voordat ik iets over mezelf durfde te schrijven. En ik hoop gewoon dat mensen zichzelf iets meer als een waardevol verhaal zien. En dat gebeurt echt veel te weinig.
Het idee van te bescheiden, zeg maar. En meer op je op jezelf richten.
Nou, of vanuit jezelf in verbinding komen. Het gaat niet voor mij over op jezelf richten, maar juist je eigen ervaringen delen. Je eigen verhaal vertellen. Zodat je ook in verbinding kunt komen met je kinderen, je kleinkinderen en je familie. En eigenlijk ook het kind in jezelf. Dat is denk ik voor onze gemeenschap nu heel belangrijk. Om elkaar niet te verliezen.
Ja, zeker weten. Ja, ik ben helemaal mee eens.
Wil jij nog voor de zomer Indonesisch leren? Of je Indonesisch verbeteren? Kijk dan eens naar de taal- en cultuurcursussen van Balibound Academy. Alle cursussen staan online. En er zijn cursussen Indonesisch op 3 niveaus. Spekhoek, Lemper en Rendang. Je kunt op elk moment met een cursus beginnen. En de cursussen kunnen geheel in eigen tijd en tempo worden afgerond. Daarnaast geef ik af en toe ook live cursussen via Zoom. En verder gaat ook mijn unieke doorlopende conversatieprogramma binnenkort weer van start. Nieuwsgierig? Houd mijn Instagram @IndischIndonesisch en mijn Facebookgroep Indisch en Indonesisch in de gaten voor updates. Of kijk in de show notes, direct onder deze podcast. Ajo!
En dan, ja, de tweede voorstelling die op dit moment... Ook, had je dat zo gepland dat het allemaal samenkwam?
Nou, ja, ik had niet verwacht dat alles door zou gaan. Laat ik het zo zeggen.
Soms
plan je iets voor een... In Nederland werkt het zo dat je in een subsidiestelsel zit. Dus je moet voor 4 jaar eigenlijk werk vooruit plannen als je aan het begin van zo'n periode zit. En het gebeurt best wel vaak dat er dingen wegvallen omdat het geen subsidie krijgt of omdat het een regisseur toch niet helemaal aan is op een concept. En dit was zo gepland dat het in dezelfde periode zou repeteren. Maar ik had dit niet per se gepland dat het in hetzelfde weekend in première zou gaan.
Want dat lijkt me best druk.
Nou ja, Kantje en de Tijger was dus echt al een hele periode af. Het was in... Moet ik het goed zeggen, april volgens mij dit jaar al af. En zij gingen in juni repeteren. En ik begon in september met mijn eigen productie, Zamparet, inderdaad.
Ja.
Dus ik, als schrijver ben je in een repetitieproces niet heel erg nodig. Zeker niet in zo'n gigantische productie. Dus het kon eigenlijk heel goed naast elkaar, behalve dat die premières... Mijn eigen première van Jan Carret was op zaterdagavond en Kantje en de Tijger op zondagmiddag. Dus daarna dacht ik wel, och, het is ook wel heel bijzonder hoor, om zo vanaf 8 jaar tot dus mijn eigen voorstelling, een volwassen productie, eigenlijk de hele gemeenschap in 1 keer te bedienen.
Ja, fantastisch. Ja, ongelooflijk. Zo had je het inderdaad niet kunnen plannen. En want nee. Ja, die tweede voorstelling, die is heel anders, hè? Je zegt dan zelf, dat is niet een familievoorstelling, dat is voor volwassenen. Gaat ook over, ja, Jam Karet, hè? Het gaat over de rubberen tijd, of je zou kunnen zeggen elastieke tijd, of het idee dat tijd flexibel is in ieder geval.
Ja.
Ja, Jam Karet, hoe komt dat thema naar je gevoel naar voren in deze productie? Het gaat om het navigeren tussen twee werelden, min of meer, hè? Zeg ik dat goed?
Ja, het gaat over Varo, mijn hoofdpersonage. En zij is haar geheugen verloren. Door een moment, een situatie waar ze in terecht kwam. Traumatische gebeurtenis. En is haar geheugen kwijt. En in de laatste, ze zit in een psychiatrische inrichting. En in de laatste nacht dat ze daar is... Ja, rekt de tijd eigenlijk uit. Dus komen al haar herinneringen langzaam terug. En speelt zij ook, of spelen we in de voorstelling met tijdsbeleving van het publiek. We werken met een danseres, Romee van der Meent. Een ontzettend goede danseres die ook Indonesische roots heeft. En veel op Bali ook is om daar haar cultuur ook te beter te leren kennen. En in Nederland... heel graag een danser is, maar zij... er is iets in haar dansstijl waardoor je als publiek ook het gevoel hebt dat de tijd vertraagt eigenlijk. En waarom ik dit heb gekozen als titel is omdat het voor mij heel erg het gevoel ook representeert van verhalen uit je familie die veel vertraagd binnenkomen. Alsof het generaties overslaat. En
okay, yeah.
Naast dat we het gebruiken als de ferry niet komt, zeg maar, hoorde ik het ook mensen veel gebruiken. Op het moment dat er of iets heel moois gebeurt of iets groots gebeurt in een familie, waardoor de tijd uit lijkt te rekken en je niet meer een logische tijdsbeleving hebt, zeg maar.
Ja. Maar je gebruikt een Indonesische titel, maar als ik het goed begrijp, is dit toch... Je trekt het wat breder, toch? Dit gaat eigenlijk over de ervaring van mensen die verschillende culturele achtergronden hebben. Dus biculturele mensen.
Ja, het hoofdpersonage heeft Indonesische roots. Dus het gaat wel ook daarover. Het gaat ook over haar herinneringen aan Indonesië. Waar zij als kind wel geweest is. En het gaat eigenlijk over een verdeelde familie. Of een opgebroken familie. Waardoor de verhalen... zij is opgegroeid met haar vader, die Indonesisch is. En heeft zich vanuit dat huis met haar vader, waarin ze eigenlijk haar eigen cultuur ook steeds meer juist kon leven. Hoe ze zich vanuit dat huis, wat eigenlijk veiligheid was, en het flatgebouw waar ze samen in woonde, de wereld in bewoog. En dat het niet altijd makkelijk was. Het gaat wel specifiek over een Indonesische, Nederlands personage. Maar in de zaal horen we wel terug dat het veel mensen aanspreekt van verschillende culturen.
Ja,
en
ja.
Haar achtergrond is Indonesisch, maar haar beleving is wel echt dat ze tussen twee werelden instaat.
Ja, en ik zag dat het werd ergens beschreven door Kester Freeriks in de Theaterkrant als een associatief toneelgedicht van sierlijkheid en kracht. Nou, dat is wel een prachtig compliment natuurlijk. Maar ja, je zegt dan zelf, hè, van ook andere mensen die op een andere manier bicultureel zijn, die reageren ook op het stuk. Wanneer ontdekte jij zelf dat je zeg maar tussen twee werelden leeft? Of ja, ik zeg dat tussen, maar misschien is het die derde ruimte of derde cultuur. Heb je daar concrete voorbeelden van?
Ik denk dat het meest concrete voorbeeld is dat ik op de kunstacademie binnenkwam lopen. Dus best laat in mijn leven. Ik denk dat ik het al eerder wel heb meegemaakt, maar niet zo bewust. Maar dat ik daar kwam binnenlopen en daar zat een andere schrijfster, Vera Morina, die Oost-Europees-Nederlandse roots heeft. En er was iets in onze klik wat meteen klopte of zo. We begrepen elkaar meteen. En we begrepen ook niet zo goed waardoor. En in de gesprekken met haar merkte ik dat ik vooral heel veel herken van haar tussen culturen instaan. En dat dat eigenlijk een hele aparte, los van je een of je andere cultuur, zijn een aparte staat van zijn, zeg maar. En ook een aparte positie in de samenleving, omdat je heel vaak de vraag krijgt, waar kom je nou echt vandaan? En mis je het? En nou ja, allemaal dat soort vragen. Waardoor je eigenlijk de hele tijd
echt,
al...
Van, hè? Waar kom je echt vandaan?
Ja. Waardoor je eigenlijk de hele jeugd lang al weet dat je anders bent. Maar mensen kunnen nooit zo goed plaatsen waar je precies vandaan komt. En soms wordt die vraag ook gesteld aan Surinaamse mensen bijvoorbeeld. En weten mensen eigenlijk al, mijn vriendin is Surinaams bijvoorbeeld, weten mensen eigenlijk al, je komt waarschijnlijk daar vandaan. Maar ze stellen toch die vraag ook om, ja, om eigenlijk te laten weten dat je anders bent. Maar ik denk dat het in, als je bicultureel bent, nog iets meer gaat over dat mensen je echt niet kunnen plaatsen. Dat ze niet altijd weten, ben je nou Nederland, ben je nou Spaan bij mij?
Ja.
Indisch, of nou ja, dat is, het is een soort, je kan een bingo kaart invullen met alle opties die ik al gehoord heb in mijn leven. Dus het waren eigenlijk die gesprekken met een aantal studiegenoten die in hogere jaren zaten bij mij op de kunstacademie. Dat ik begon te begrijpen wie ik zelf ben. En ik ben wel heel erg opgevoed met mijn Indonesische cultuur ook. Dus van mijn generatie ben ik... Nou, mijn huis ziet er gewoon best wel Indonesisch uit. Weet je? Ik heb ook superveel batik in huis. En een groot standbeeld van Saraswati op mijn kamer. En gewoon een soort... Er zijn bepaalde waarden uit de familie die ik heel erg heb meegenomen mijn eigen leven in. 80% van mijn werk gaat over mijn cultuur. Dus in die zin voelt het voor mij eigenlijk als tussen twee werelden instaan. En dat kon ik heel erg met die studiegenoten delen. En zij schreef daar ook veel over.
Ja.
Dus dat was vooral in gesprek eigenlijk met mensen. Dat ik ineens dacht, oh, jij begrijpt dit ook. Maar wij delen niet dezelfde oude culturen. Hoe werkt dat dan? Nou, toen ging ik er veel over nadenken. Maar voorbeelden van zo tussen culturen instaan zijn dus bij de ene kant van de familie wat me altijd vreemd voelen, maar bij de andere eigenlijk ook een beetje. Ja, toch bij mijn Chinees-Indonesische familie toch altijd zo de vrijgevochten kunstenaar zijn, maar die heel veel mag en heel veel vrijheid pakt en zo. En in mijn Nederlandse familie eigenlijk zo dat gekkie zijn die ook vooral met haar moeder is. En
Mijn
moeder overgelaten.
Ja.
Nou ja, zo dat soort voorbeelden. Ik heb een scriptie toen geschreven, een essaybundel. Over eigenlijk al mijn ervaringen om in het opgroeien als kind in Nederland. Ertussen culturen in. En opgroeien als jonge kunstenaar eigenlijk op de kunstacademie. En daarna in het theaterveld. En wat dat voor overeenkomsten had. Omdat zo'n academie ook een soort mini-samenleving is, waar je weer dezelfde vragen krijgt opnieuw van docenten en studiegenoten.
Tuurlijk.
Zo heb ik op mijn opleiding een keer, toen ik over mijn Indonesische cultuur schreef, en het was een stuk met 80 vrouwen onderweg naar Nederland, een historisch stuk. En toen kreeg ik de vraag, oh, maar hoe moet ik me hiertoe verhouden, want waar stond de Nederlander in deze tekst?
Ja. Oké. Okay.
Nou, dat soort vragen. Niet zo'n docent, ik was een klasgenoot.
Nee, tuurlijk. Ja. Maar goed, dat scherpt natuurlijk je eigen ideeën aan. Dus dat is in die zin misschien ook positief.
Het is uiteindelijk positief geweest, omdat ik merkte dat ik zelf wel heel erg geloofde in dat verhalen van biculturele mensen, van Indonesische Nederlanders, van Indische mensen een groot podium verdienen. En dat was toen ik studeerde echt nog niet zo.
Nee.
Met hoge uitzondering. Dus het was wel, het werd, mijn missie om dat op het grote podium te brengen was steeds groter aan het worden in die tijd, dat klopt.
Ja. En dat is gelukt nu, toch?
Ja, ja, zeker.
Niet alleen natuurlijk met de hulp van heel veel andere mensen. Maar. En wat hoop je dat, zeg maar, je publiek, is dat vooral ook bicultureel? Of probeer je juist om je verhaal te vertellen aan mensen die, nou ja, tot ook Nederlanders, zeg maar, die niet die achtergrond hebben? Of wat hoop je eigenlijk dat biculturele volwassenen, maar misschien juist ook kinderen, dat die, zeg maar, leren van de voorstelling of dat ze daaruit oppikken?
Van Jean Carret?
Ja.
Nou, dat is een iets, hoe noem je dat, hardere voorstelling in de zin, daarom is het voor volwassenen, dat het eigenlijk de achterkant van een persoon laat zien. En daarmee bedoel ik de geest of wat er in je psyche gebeurt, wat je graag voor jezelf houdt. De paniek en de eenzaamheid, verdriet, maar ook grove grappen die je maakt. Dat bedoel ik met de achterkant van een persoon. Die laat ik eigenlijk zien van Varo, dus mijn hoofdpersonage, die zo tussen die culturen is opgegroeid. En die eigenlijk allerlei dingen die haar moeder ook heeft gezegd, een Nederlandse moeder heeft ze tegen haar, en die mensen in haar omgeving tegen haar hebben gezegd, die zegt ze gewoon. En waar wij het heel vaak verbergen, of het wegslikken, daar zijn Indonesische Nederlanders ook heel goed in, wegslikken van rotopmerkingen. Ja. Dat je met elkaar voelt en ervaart dat je niet alleen bent. En dat we als gemeenschap die opmerkingen krijgen, als biculturele Nederlanders, de hele tijd die klappen vangen. En dat kun je in mijn ervaring alleen verwerken als je het deelt en als je zelf toegeeft überhaupt dat ze er zijn. Ja. Dus wat ik hoop mensen mee te geven, en daarmee richt ik me dus vooral wel op een publiek dat deel van de voorstelling herkent, dat ze ook in deze veranderende cultuur in Nederland, want de politieke cultuur is best wel aan het aanscherpen, best wel veel rechter aan het worden de afgelopen jaren, waardoor er op straat, merk ik er in ieder geval meer van, in opmerkingen en vervelende situaties. Ook in een veranderende politieke cultuur mag je nog steeds bestaan. Eigenlijk zegt de voorstelling dat. En is jouw eigen ervaring het waard om grenzen te stellen, om voor jezelf een veilige ruimte te creëren met mensen die je kunnen dragen? Ja. En ben je het ook, al verandert de wereld, ben je het nog steeds waard om je eigen pad te kiezen en voor je eigen geluk te kiezen?
Ja. Ja.
Dus het is een soort uitbreiding eigenlijk op wat ik met Kantje wil zeggen.
Ik wou zeggen, ja, een deel is misschien te vergelijken in de zin van het delen van verhalen en het zoeken naar connecties, maar je gaat hier dan een stapje verder, wat natuurlijk logischer is, omdat het voor een ander publiek is ook. En ja, je hebt het over, je hebt wat Indonesische elementen in je huis, zoals beeldjes en batik en dergelijke. Spreek je ook Indonesisch? Want dat is natuurlijk ook,
ik ben het aan het leren, ja.
Oh, wat goed. Ja,
maar
ja, ja.
Het is nog vers. En we hadden als kind nooit, of als toen ik jong was, nooit geld om naar Indonesië te gaan. En de taal is daardoor dus ook mijn familie ook verwaterd. Mijn moeder spreekt het wel weer helemaal nu.
Oké.
Okay. Super knap.
Ja, ja, ja.
En ik ben het nu aan het leren.
En je oma, sprak die Javaans? Of sprak die
Ja, mijn oma sprak heel veel talen.
Daar nog wat van opgepikt?
Nou, bij ons was het een taal die vooral in de keuken werd gesproken. Dus de keuken is voor mij in mijn herinnering echt een centrale plek waar ik met mijn moeder en mijn oma als kind al heel veel was. Ja. Mijn oma was heel veel bij ons en die paste ook altijd op mij. En dus ik heb van haar heel veel meegekregen. Maar dat was altijd wel zo'n, alsof het tussen die muren mocht bestaan. En verder, ja, was dat er dan niet echt. Dus ik heb wel wat meegekregen. En ik merk wel dat ik het snel oppik. Het moet natuurlijk zo tussen het werken door.
Ja, maar sommige klanken dan zijn misschien bekend.
Ja, dat gaat snel inderdaad. Dat,
ja.
Hoor je dat vaker?
Ja, Ja, en je hoort ook wel dat mensen die naar Nederland zijn gekomen, gedwongen, dat die op het, zeg maar, op de boot besluiten om geen Indonesisch te praten meer. En dat juist dan de kinderen of kleinkinderen dat heel jammer vinden achteraf natuurlijk. Yeah. Want die gaan dan op zoek naar hun roots. Ja, ja, dat hoor ik best wel vaak inderdaad. Je had het over het publiek, hè, en over wat je hoopt dat ze oppikken. Nou, de voorstellingen lopen al een tijdje. Heb je wat meegekregen van de reacties? Zijn er bepaalde reacties die je geraakt hebben of waar je erg blij mee bent?
Ja, bij Kantje en de Tijger vind ik het ontzettend ontroerend hoeveel kinderen begrijpen. En hoe groot de drang van jonge kinderen, echt vanaf 7, 8 jaar al is, om hun opa's en oma's te begrijpen. Ze zijn zo serieus, die kinderen, daarin. Die nemen het vaak serieuzer dan de volwassenen. En dat, ja, er was een jongetje bij de première bijvoorbeeld, ik denk dat hij 1 jaar of 10 was. Die zei met een bibberende stem wel, maar ik heb zelf ook deze geschiedenis en ik hoop dat we er in de familie wat meer over gaan praten. Echt heel lief.
Ja.
En ontzettend mooi dat een kind dat ook al kan uitspreken.
Ja.
En bij Jam Karet, heel verschillend hoor, verschillende leeftijden in de zaal, dus vanaf 18, 19 zeg maar. Tot 75 soms. En er was een keer bij een nagesprek een vrouw van, ik denk, 76, 77, zoiets. Die ook in tranen was en zei, ik was gewoon mijn cultuur, heb ik zo lang weggestopt. En nu pas snap ik wat er pijn deed.
Wauw. Dat is mooi dat je dat bij iemand naar boven kan brengen.
Ja, ja. En jij ook de mensen hele crew. Zo open staan in dat ontvangen, dat ook echt. Ik denk dat het ook door de combinatie van dans en tekst komt in Jam Karet, waardoor mensen fysiek ook open gaan staan, zeg maar. Omdat dans toch een, dat is waar Kester het ook over had, wat poëtischere taal is. En al vaak mensen fysiek ook aanspreekt. Waardoor je ook snel bij je gevoel terechtkomt. En
ja, ja.
Met tekst is het alleen soms zo moeilijk om helemaal je fysieke ervaring toe te laten. Ik als schrijver.
Ja, dus juist de muziek en de dans. Misschien dat die een soort instinct of zo in iemand kunnen naar boven brengen.
Ja, en ja, dat vind ik ontzettend mooi hoe we dat inderdaad samen hebben gedaan. Maar ik heb zelf een dansachtergrond ook en... Ik geloofde gewoon heel sterk, ik weet niet waarom, dat in deze voorstelling dans moest zitten. En specifiek van deze danseres waarmee Van der Meent. Omdat het mij altijd, denk ik, aanspreekt op mijn gut feeling, zeg maar. En op mijn buikgevoel.
Ja, 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 precies.
En ik denk dat daar ook je herinneringen zitten.
Ja.
En zeker de herinneringen die je vaak een soort van... bij je houdt en dat er veel spanning zit. Dus ik heb ook het idee dat dat loskomt bij mensen. Ja, en als we dat kunnen creëren, dan heelt er toch iets in de gemeenschap. En dat, ik denk dat we allemaal echt heling nodig hebben om de komende tijd ook weer aan te kunnen.
Super belangrijk. Ja, ben ik helemaal met je eens. Dus ja. Ja. Is er nog iets over je voorstelling wat je graag zou willen vertellen, maar wat nooit iemand je vraagt?
Oh.
Over...
Ik zou het misschien wel iets meer willen hebben over die samenwerking in Jam Karet met de actrice en de danseres.
Ja, de actrice, noem nog even haar naam, want haar naam hebben we nog niet hier.
Kira Bourguen speelt Faro in Jam Karet.
Mm-hmm.
Echt een van de grappigste, leukste actrices met wie ik tot nu toe gewerkt heb. Laat anderen niet horen, maar... Ja, dat, de samenwerking met deze twee, met Romee en Kira, dat was zo'n verademing. Ook als ik eraan terugdenk, voel ik zo een soort opluchting om een keer te werken met twee biculturele vrouwen. Die begrijpen hoe ik de wereld heb ervaren in mijn leven.
Ja.
En voor hen was het eigenlijk hetzelfde. Dus we zijn heel veel natuurlijk met andere mensen geweest, maar we hebben echt met z'n drieën een bepaalde... focus en richting in de voorstelling gecreëerd. Een samenwerking die echt bijzonder is en die je in de voorstelling ook echt terugziet dat het een gezamenlijk gedragen verhaal is. Ik denk dat we heel veel voorstellingen zien die heel erg over individualisme gaan. Die gaan over voor jezelf kiezen en zo. En grappig genoeg, het is een monoloog. Het is één personage die spreekt. Maar door de dans en door de connectie die zij met elkaar aangaan en met het verhaal aangaan, voelt het eigenlijk alsof we de hele tijd met elkaar in gesprek zijn. En in al mijn werk hoop ik dat ik gesprek kan creëren met het publiek, tussen mijn spelers. Maar dat het zo open en zo gezamenlijk gedragen is, dat zie ik niet vaak in het theater. En,
ja. Dus dat inspireert je?
Ja, het inspireert me niet alleen in het werk. Het inspireert me, dit soort projecten inspireren me in hoe te leven, zeg maar. Dat klinkt heel groot. Maar dat is echt wel de kern van dit proces. Is dat ik voel, oh ja, ik snap door dit te maken gewoon beter hoe ik me tot de wereld wil verhouden. En tot mensen wil verhouden. Tot vrouwenvriendschappen. Toch echt een ander ding dan andere vriendschappen. En hoe belangrijk dat is om je verbindingen daarin serieus te nemen.
Ja, ja. En heb je wat dat betreft nog iets nieuws in de pijplijn? Heb je, of is dat nog geheim? Of ben je...
Oh nee hoor. In de pijplijn staan verschillende voorstellingen. Eigenlijk voor de komende jaren tot en met 2028 zo'n beetje. En komend jaar ga ik de voorstelling Pretty Girls maken. Bij Matser Theaterproducties ook. Dus dat ga ik zelf schrijven en regisseren weer. En dat gaat over... Ja, dat gaat over rouw en hoe je het leven met je geliefde in ere herstelt na iemand overlijdt. Dus je natuurlijk in een rouwproces achter allerlei dingen komt. De geheimen die je niet kende van iemand. En hoe je eigenlijk in dat proces toch weer de liefde voor iemand terugvindt. Gaat daarover.
Niet specifiek een link daar met het biculturele.
Nou jawel, ja, zeker wel. De vrouw die over haar vriendin die overleden is, was Indonesisch-Nederlands ook. En na haar overlijden ontdekte eigenlijk haar vrouw allerlei familiegeheimen. En allerlei geschiedenis en grote schulden na die migratie naar Nederland. In de familie die haar vrouw eigenlijk probeerde op te lossen. Ja, als zij overlijdt, komen er allemaal lijken uit de kast vallen nog van het verleden van de familie. En wist zij gewoon een groot deel van haar leven, kende ze gewoon eigenlijk niet. En daar komt ze dan achter. En daar moet ze dan mee dealen.
Dat is best een zwaar thema, lijkt me.
Ja, het is niet per se zwaar, denk ik. Ik denk dat het vooral heel herkenbaar is. En ik denk dat we als mensen allemaal met rouwprocessen te maken hebben. En ja, het is een absurde voorstelling, dus het is absurdisme. Dus ik probeer het juist vanuit een humoristische manier te benaderen. Omdat het soms ook zoveel is, ook als ik dan weer mijn eigen familieverleden onderzoek, dat je elke keer weer verbaasd bent van wat er allemaal boven water komt. En denkt, hoe kan dit onverteld zijn? Dus ja. Eigenlijk, dat vind ik, soms moet ik er ook om lachen als ik er dan weer iets... ontdekt. Oh, ik heb toch nog een oom ergens daar.
Ja, precies.
Dat soort ontdekkingen zijn ook hilarisch, omdat je op een gegeven moment gewoon niet meer begrijpt wat je allemaal niet wist. En
ja, ja,
zo
ja.
Heb ik een paar jaar geleden een tak van mijn familie ontdekt. Dat zijn iets van 30 mensen of zo. Nou ja.
Waarvan je niet wist dat je die had.
Nee! Hoe kunnen we zo lang in hetzelfde land leven en elkaar niet kennen? Hoe kun je zo lang met iemand in een huis leven en dat deel van iemand niet kennen? Maar we zijn denk ik als mensen ingewikkelde wezens.
Absoluut.
En dat thematiseer ik eigenlijk in de voorstelling. Dus het is een moeilijke situatie voor het personage, maar het is als publiek denk ik best wel grappig ook.
Ja, zo klinkt het wel in ieder geval.
Ja. En daarnaast ga ik een 14-plus voorstelling schrijven, die ga ik niet zelf regisseren, over Mata Hari.
Kijk eens aan.
En over hoe zij, nadat ze uit Indonesië is weggegaan, of uit voormalig Nederlands-Indië, wegging, door heeft geleefd. Zij liet haar dochter daarachter, Nonni. En hoe zij eigenlijk daarna door heeft geleefd in Europa, en hoe haar verhaal is verteld. Dus dat gaat eigenlijk over eigenaarschap als vrouw, over je eigen verhaal. Omdat haar verhaal vaak is opgeschreven door mannen. Bijna geen enkele, er zijn maar weinig vrouwen die erover geschreven hebben.
Ja, ja.
Mooi. Dus met de regisseuse samen wilden we eigenlijk vanuit ons perspectief haar weer een podium geven.
Klinkt goed. Nou, dankjewel voor deze toelichting. En je moet straks nog even vertellen, heel kort, want ik zal alle informatie ook in de show notes zetten. Want als mensen deze podcast zeg maar direct luisteren, dan kunnen ze natuurlijk nog kaartjes kopen. En wat is er leuker, hè, dan met de feestdagen om je familie mee te nemen, bijvoorbeeld naar Kanchil of naar Jamkaret. Dus ik zet dat straks in de show notes. Als laatste, je zei dat je ook naar Indonesië bent geweest. Ben jij vaker naar Indonesië geweest?
Ja. Sinds ik afgestudeerd ben een paar keer. Ja, ik ga daar heel graag naartoe om ook om te schrijven eigenlijk en om familie te zien. Of om mijn cultuur, eigenlijk mijn andere cultuur, gewoon beter te leren kennen. Ja. Dus ik was er vorig jaar een week of 5, 6 denk ik. En dit jaar ook weer. En probeer volgend jaar ook weer te komen. Dus ik kom zeker graag.
Ja, leuk. En heb je een speciale plek in Indonesië, een favoriete plek? En misschien ook, als we het toch hebben over je oma in de keuken en zo, een favoriet gerecht?
Oh, even denken hoor. Ja, ik denk dat mijn favoriete gerecht toch gewoon nasi goreng voor ontbijt is.
Ja. In plaats van
het is brood. Een klassieker, maar het is zo fijn. En brood maak ik zelf ook niet vaak als ontbijt. Maar het is toch daar zo fijn om dat het gewoon is.
Ja.
Ik waardeer de gewone dingen daar. Wat is je andere vraag over de plek?
Ja.
Nou, verschillende plekken. Ik vind Jogja heel mooi en heel fijn. Omdat er zitten veel kunstenaars natuurlijk ook. Dus dat is leuk. Ja. Ik ken daar inmiddels wat mensen.
Ja. En kwam je oma ook uit die buurt?
Mijn oma, die familie komt oorspronkelijk uit Kertosono, in de buurt van Surabaya. En zij is opgegroeid in Bandung. Dus daar is veel familiegeschiedenis die ik niet altijd wil aanraken, fysiek. Dus een beladen stad om voor mij om te zijn. Omdat ik veel voel. Heel veel voel.
Ja.
Veel verbinding met mijn oma ook hoor. Heel mooi is dat. En super bijzonder dat dat kan. Ja. Maar het is ook altijd goed om daarna nog even ergens anders naartoe te gaan.
Ja, precies. Dus misschien in Jogja om te relaxen.
In Jogja, maar ik was dit jaar ook een hele tijd op Bali in Sidemen en in Amed. Dat zijn natuurlijk prachtige plekken. En in Amed heb ik veel geschreven. En heel veel leuke locals ontmoet die daar ook toen op vakantie waren.
Ja.
Ja.
Nou, als je nog een keer naar Bali komt, kom langs.
Ja, leuk.
En nogmaals hartstikke bedankt. Want wat ik al zei, ik weet dat je het ontzettend druk hebt. En dan is het ook nog vroeg in de ochtend. Ik weet niet of je een ochtendmens bent.
Jawel
nog
hoor.
Even, waar kunnen mensen je vinden op je socials? Je kan ze misschien even noemen en even de data dat Jamkaret en Kanchil nog lopen.
Ja, op social media kun je me vinden onder Melissa Knollenburg, van mijn naam.
Ja.
Op de website van matser.org. is alle informatie over Jamkaret te vinden. Dat speelt nog tot 20 december. En Kanchil en de Tijger is te vinden via detoneelmakerij.nl. En speelt tot de eerste week van januari, dus tot en met de kerstvakantie.
Ja. Nou, alle reden om toch inderdaad dat kaartje te kopen. Ik zet alles in de show notes. Melissa, nogmaals hartstikke bedankt. En sampai jumpa. Tot ziens.
Tot ziens.
En veel succes met al je andere voorstellingen en deze voorstelling.
Dank je wel.
Bedankt voor het luisteren naar deze bonusaflevering van Indisch en Indonesisch. Ik hoop dat je net zo hebt genoten van dit gesprek met schrijver en regisseur Melissa Knollenburg als ik. Ik ben benieuwd welke van de thema's waarover wij praten je het meeste aanspraken. Was het de kracht van verhalen of hoe familiegeschiedenis doorwerkt in het nu? Het leven tussen twee culturen of misschien de magische wereld van Si Kanchil en de poëtische tijdsbeleving van Jamkaret?
En mocht je deze aflevering begin december 2025 beluisteren, er zijn dus nog kaartjes. Dus wellicht heb je nog een cadeautip nodig en is het een idee om jezelf of iemand anders uit te nodigen om Kantjo en de Tijger of Jan Karet, De Tijd is van Rubber, te bekijken. Details over de kaartverkoop vind je in de show notes. En vooruitkijkend naar seizoen 2. Zoals gezegd, ik ben dus nog op zoek naar nieuwe stemmen en projecten met een link naar Indonesië, Indisch zijn of bijvoorbeeld de Molukse, Papua of Chinees-Indonesische gemeenschap. Heb je suggesties? Laat het me weten via de Facebookgroep Indisch en Indonesisch of een persoonlijk bericht via Instagram @IndischIndonesisch. En hieronder spreekt Yanti de in deze podcast gebruikte Indonesische woorden nog eens uit. Je vindt ze terug, inclusief vertaling, in de show notes, direct onder deze aflevering.
Ayo. Ayo kita mulai. Buaya. Harimau. Jam karet. Kancil. Karet. Sampai jumpa.
Nogmaals bedankt voor het luisteren. En als je naar een van de voorstellingen gaat, deel dan graag met mij wat je ervan vond. Tot de volgende keer. Sampai jumpa. Zin om verder te praten over onderwerpen die in de podcast Indisch en Indonesisch aan de orde komen? En om andere mensen te ontmoeten die een bovengemiddelde interesse hebben in Indonesië? Word dan lid van onze Facebookgroep. Zoek naar Indisch en Indonesisch en meld je aan. Je kunt mij ook volgen op Instagram. Alle links staan in de show notes bij deze podcast. Ayo!